Thank you. Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee J. Manny uit Rotterdam. Aart van Andel is de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. De deelcollecte is voor Hospice Curia en de bloemengoed van vandaag gaat naar broeder Piet Huigen van Doesburg Erf 70. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen wordt eerst de tweede adventskaars aangestoken en er wordt ook het tweede couplet gezongen van het adventslied. Daarna zingen we uit het liedboek Gezang 158. Uit het liedboek Gezang 158 zingen we nadat het tweede couplet is gezongen van het adventslied. Na foto en groet zingen we Psalm 24. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 24, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 6. De verzen 2 en 9. Psalm 6, de verzen 2 en 9 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed wordt eerst iets gezegd over het adventsproject van de zondagsschool en daarna zingen we het kinderlied. Dan volgen er twee schriftlezingen en na de schriftlezingen zingen we Psalm 89. De verzen 7, 13 en 18 in de nieuwe berijming. Psalm 89, de verzen 7, 13 en 18 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging, Psalm 27, de verzen 5 en 7. Psalm 27, de verzen 5 en 7 zingen we na de verkondiging. Dan bereiden we ons voor op het heilig avondmaal. En daarna zingen we Psalm 145, vers 6, in de nieuwe berijming. Psalm 145, vers 6, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van het formulier voor de voorbereiding van het heilig avondmaal. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 119. Gezang 119 uit het liedboek zingen we tot slot. Er zijn twee schriftlezingen. Jesaja hoofdstuk 40. De verzen 1 tot en met 8. En uit het Nieuwe Testament, Johannes hoofdstuk 1, de verzen 19 tot en met 28. Ik herhaal Jesaja hoofdstuk 40, de verzen 1 tot en met 8. En Johannes hoofdstuk 1, de verzen 19 tot en met 28. De tekst voor de verkondiging is uit Johannes 1, vers 23. Johannes hoofdstuk 1, vers 23 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagmiddag en graag tot vanavond om 7:15. Om 7:15 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Morgen, gemeente, welkom in deze dienst, in het bijzonder de gasten en degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Vanochtend hoopt voor ons voor te gaan dominee Manny uit Rotterdam en vanavond dominee Kwant uit Huizen. Vanochtend zal het heilig avondmaal worden voorbereid in de dienst en volgende week zondag hopen wij in beide diensten het avondmaal te vieren. Aanstaande zaterdagavond is er ook ter voorbereiding daarvan een bidstond in de kerk en die vindt om 7:30 plaats. In aansluiting op deze morgendienst zullen Huub en Margriet van Roekel een presentatie geven en dat vindt plaats in de kerkzaal. Na de presentatie is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en dat is dus uiteraard hiernaast. Voor de catechisanten is het nog van belang even op te wijzen, wat ook op de achterkant van het mededelingenblad staat, dat dus de catechisaties plaatsvinden op dinsdag en niet op de gebruikelijke tijdstippen. Wij hopen deze dienst nu te beginnen met het zingen van gezang 158, de versen 1 tot en met 4. En de kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst. Maar eerst zullen wij nog de tweede adventskaars ontsteken en daarvoor vraag ik om Joelle om naar voren te komen. Nou, dan gaan we nu de tweede kaars ontsteken. Nou, dat heb je snel gedaan. Heel goed. En jij gaat dan ook nog een kort gedicht voorlezen.
Tweede kaars, je maakt. Tweede kaars, ook door jouw licht.
Zal ik ze bijpakken?
Tweede kaars, ook door jouw licht komt de lach op ons gezicht. Kerstfeest nog 3 weken maar. God maakt zijn belofte waar.
Dankjewel.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein. Laten wij dat zingen, Psalm 24, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. lied dat wij zongen plaatst ons voor de vraag wie wij zijn. En wij mogen dat beantwoorden tegen de achtergrond van de wet zoals de Heere onze God die heeft gegeven. We lezen die uit Deuteronomium 5 en de samenvatting die de Heer Jezus Christus geeft. Laten wij daarna zingen onze schuldbelijdenis met Psalm 6 vers 2 en onze verwachting met het negende vers van Psalm 6, beide uit de oude berijming. Mozes brengt dan in herinnering dat God zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen, het bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat ge dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan en ge zult niet echt breken en ge zult niet stelen en ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Ge zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, noch op zijn akker, noch op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch op iets dat van uw naaste is. En in antwoord op de vraag die aan Jezus werd gesteld: meester, wat is het grote gebod in de wet? Antwoordde hij: gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om Gods zegen over deze dienst van het woord. Groot en heerlijk God, wij prijzen uw naam omdat wij in de gelegenheid zijn om hier samen te komen in uw huis. Het huis waar u ons wilt ontmoeten in de prediking van het evangelie enerzijds, in de beantwoording daarvan in liederen en gebeden anderzijds. U wilt daar zijn waar wij zijn. En u hebt dat in Jezus Christus ons toegezegd en wij mogen daarop rekenen. Wij danken u daarvoor, want het is niet vanzelfsprekend. Op de vraag wie wij zijn, worden wij verwezen naar uw gebod. En we schieten daarin altijd tekort. Als Christus wijst op ons hele hart en heel onze ziel en heel ons verstand, moeten wij belijden dat we vaak, als we al in uw dienst gaan, het zo gedeeltelijk doen. Zo onder de maat. En daarom bidden wij u om vergeving, maar wij doen het in verwachting. Want u hebt ooit bij monden van onze heiland gezegd dat niet alleen van brood de mens zal leven, maar van alle woord dat uit uw mond uitgaat. Dat woord mag vandaag hier klinken. En het is een woord dat leven brengt. Dat leven brengt waar wij het ontvangen. Heere God, daarom bidden wij. Laat uw geest ons leiden bij het luisteren naar uw woord, opdat wij uw stem verstaan en de heiland volgen. En laat ons onze harten open hebben, opdat we niet alleen maar begrijpen wat u bedoelt, maar opdat we ook accepteren wat u aan ons kwijt wilt. Laat daartoe uw Heilige Geest, die is toegezegd als degene die opent wat gesloten is en die vermurwt wat hard is. Laat die geest onder ons rijk werken, opdat iedereen vervuld wordt van u. Wij bidden u voor heel uw kerk. Wij mogen ons verbonden weten met miljoenen op deze aarde die uw naam aanroepen, die verwachting hebben van wat u zegt en die uw naam belijden, soms tegen de druk in. Wij bidden u voor die allen. Wij bidden u voor heel uw kerk, dat ze zich het getuigenis van onze Heer en Heiland niet schaamt, maar getrouw is in het belijden en getrouw in het verwachten. Wij bidden u voor de groten, maar ook voor de kleinen, de kinderen die straks naar de zondagschool gaan, wil ook hen gedenken en geef dat al vroeg het zaad van het evangelie niet maar gestrooid wordt in hun levens, maar dat ook het opgroeit, bereidt de harten. Wees zo met ons allen hier in de kerk, met degenen die thuis zijn en met ons meeluisteren misschien. Geef dat waar ook mensen uitzien naar u, zij worden vervuld van uw nabijheid en troost. Zie ons daarbij niet aan in onszelf, want we zouden geen verwachting kunnen hebben. Maar zie ons aan in Christus Jezus de Heere, die zichzelf voor ons over had. Amen. Het is nu tijd voor het adventsproject van de zondagschool.
Zo, jongens en meisjes, vandaag is het tweede adventszondag alweer. En jullie weten vast wel eens, de Heer Jezus heeft in de Bijbel heel veel namen. En een van die namen van de Heer Jezus is ook dat de Heer Jezus het licht van de wereld is. Nou, en met kerst, dan zeggen we dat vooral. Van het licht is in de wereld gekomen. Want de wereld was een beetje donker, omdat er heel veel verkeerde dingen in gebeuren en heel veel zonden. En toen kwam de Heer Jezus en dat was het licht, want hij kan onze zonden vergeven. Nou, en wij elke week komt er een beetje licht bij. Totdat het kerstfeest is. En dan is het hele licht er. En vandaag gaan we er weer een lichtje bij doen in de ster. Maar dat vind ik eigenlijk wel dat een van jullie dat maar moet doen. Wie wil het derde lichtje aanzetten? Eigenlijk het tweede adventslichtje. Pepijn, wil jij dat doen? Moet je knopje 3 hebben. Zie je hem? Ja. Zo. Is die aan? Gaan we eens kijken of die aan is. Ja, nummer 3 is nu aan. Nou, en op deze ster staat ook een hele mooie plaat. En dat is het verhaal waar het vandaag over gaat op de zondagsschool. Die is heel mooi ingekleurd door een van de kinderen van de zondagsschool. Jullie zien hem daar ook. Nou ja, waar zou dat verhaal over gaan? Wie heeft al een beetje een idee? Wie zien wij daar?
Maria.
Ja, Maria. Wie komt er op bezoek? Kijk eens goed.
De engel Gabriel.
Zo, jij weet al heel veel ervan. De engel Gabriel komt op bezoek bij Maria. En meer gaan we echt niet verklappen hoor, want dan hoeft de juf het niet meer te vertellen. Gaan jullie heel goed luisteren straks op de zondagsschool naar het tweede verhaal over Maria en de engel. Dan gaan we nu het tweede stukje zingen van het adventslied. Staat op het mededelingenblad. En daarna gaan jullie lekker naar de zondagsschool. En groep 1 natuurlijk ook.
De eerste schriftlezing is vanmorgen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 40, vers 1 tot en met 8. Waar de profeet zijn opdracht krijgt. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elke dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt, roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. De tweede schriftlezing, de evangelielezing, is uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 28. Johannes 1. Vers 19 tot en met 28. En dit was het getuigenis van Johannes toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten tot hem zonden om hem te vragen, wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet. En hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Zijt ge Elia? En hij zei, ik ben het niet. Zijt ge de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt ge? We moeten toch antwoord geven aan hen die ons gezonden hebben. Wat zegt ge van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën, en ze vroegen hem en zeiden tot hem, waarom doopt ge dan? Indien ge de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet. Johannes antwoordde hun en zei, ik doop met water. Midden onder u staat hij van wie gij niet weet, hij die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Dit geschiedde te Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. Tot hiertoe de lezing van de schrift. Laten wij nu zingen Psalm 89, vers 7, 13 en 18 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 89, vers 7, 13 en 18 uit de Nieuwe Berijming. tekst voor de prediking vindt u in Johannes 1, het 23e vers, waar Johannes in antwoord op de hem gestelde vraag zegt: ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. Het lied na de prediking is Psalm 27, vers 5 en 7 uit de Oude Berijming. Gemeente, dat woord dat we zojuist gelezen hebben: ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maakt recht de weg des Heren. Dat is een antwoord op de vragen van de priesters en de levieten die afgezanten gestuurd hadden om aan Johannes te vragen: wie ben je nou eigenlijk? Dat waren de afgezanten, de vertegenwoordigers van wat we nu zouden zeggen de gevestigde kerkelijke orde. Johannes, waar kom je vandaan? Wie is je opdrachtgever? Wat is je mandaat? Je spreekt hier en je doet hier en je doopt hier, maar wie ben je eigenlijk? En u voelt dat men die profeet wil begrijpen, die profeet wil doorzien, eventueel ontmaskeren, dat is de eigenlijke bedoeling erachter. Maar dat men heel dat gebeuren daar aan de Jordaan, dat toch zoveel opzien baart en waardoor het hele volk toch gegrepen wordt, wil terugleiden tot bekende en overzichtelijke afmetingen. Moet niet uit de hand lopen. Priesters en levieten. Je kunt het ook zo zeggen: ze vormen de macht van de traditie en binnen de bedding die zij hebben gemaakt, waarvan ze zelf zullen zeggen, ze hebben die ontdekt, binnen hun bedding wordt de stroom van Gods openbaring als het ware getemd en ingedampt, geregeld. En u voelt waar dat gebeurt, is het gevaar levensgroot dat je immuun wordt voor het soevereine optreden van de heilige God zelf. God doet wel, natuurlijk, maar wel binnen de perken. En dan kun je net de plank misslaan. Men heeft deze mensen destijds, maar daarmee eigenlijk ook de mensen in hun voetspoor vandaag, wel eens vergeleken met de bliksemafleiders op een hoog kerkdak. Niet waar, het moet niet te heet worden. De vergelijking dringt ons ertoe om eigenlijk een onderzoek in te stellen naar ons eigen kerkelijk bestaan. Zou het waar kunnen zijn dat we God hebben ingedampt, dat we de stroom van Gods heil zo hebben gekanaliseerd, dat we uit angst voor het feit dat dat misschien buiten de oevers zou kunnen treden, eigenlijk de zaak afknijpen? Zou het waar kunnen zijn? Achter deze houding zit vaak de weggedrongen angst en onzekerheid van de gevestigde orde. Die verraadt zich in elk geval in deze vragen. Orde moet er blijven en het leven moet niet al te drastisch doorbroken worden. Ik noemde dat de kerkelijke orde, de traditionele orde, maar het kan ook uw eigen persoonlijke orde zijn. Het moet leuk blijven. Het moet allemaal niet te wild worden met die God. En het leven moet niet drastisch omgegooid worden, omgekiept worden. Nou ja, ze krijgen een schijnbaar geruststellend antwoord. De Christus, dat ben ik niet, zegt Johannes. Men hoeft dus niet een grootse huldiging voor te bereiden, of het omgekeerde. Ze hoeven zich niet op te winden in een heilig verzet tegen deze vermeende aanspraak van iemand die eigenlijk onwaardig is. Nee. En hij is ook niet de profeet. Daarbij, nu was Johannes wel een profeet. Hij was naar het eigen woord van Christus zelfs de grootste profeet. Maar men heeft dan kennelijk, of hij zelf heeft kennelijk bedoeld, ik ben niet die profeet, die figuur die met name in de kring van de Essenen werd verwacht. De Essenen, dat was een groep van mensen daar rond de Dode Zee, die zeg maar een nogal hooggespannen verwachting hadden, toekomstverwachting hadden en een profeet verwachten. Men heeft Johannes daar wel eens mee vergeleken, maar hij zelf zegt, nee, dat ben ik niet. Dus wat hij niet is, dat is toch al geruststellend. Maar wat hij dan zegt is in wezen ernstiger. Ik ben de stem van een roeper, zoals bij Jesaja. Nu hebben we dat gelezen uit Jesaja 40, bekende gedeelte. Dat was destijds niet minder dan de aankondiging van de openbaring van de heerlijkheid van de Heer. Jullie weten, de heerlijkheid des Heren, dat is dat wat God zijn gewicht geeft. Zijn macht, zijn majesteit. Die heerlijkheid van God kreeg gestalte destijds in die lichtende wolk boven Israël. Die de weg wees, maar die tegelijk een beschermend licht, een bescherming was tegen alles wat dreigde. Daar zit iets majesteitelijks in, de heerlijkheid des Heren. En dat bleek ook destijds, want het was de aankondiging van de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap in Babel. Dat zou een onvoorstelbare en ongedachte daad van God zelf zijn. Maar de profeet had nou de taak om te zeggen, maak nou de weg klaar. De beelden die gebruikt worden van dat slechte van heuvels en het opwerpen van andere heuvels, dat is eigenlijk het vullen van de gaten en het vullen van de kuilen die gevallen waren in de weg en het weghalen van de hobbels die er waren gekomen. De weg moest, zeg maar, geëffend worden zoals je dat deed als een triomfantelijke intocht te verwachten was van een of andere koning. Maar het ging nu om de koning die God zelf was. De voorbereiding, de verwachting van die komst, van Gods komst, moest mensen in beweging zetten. Moest koning Cyrus in beweging zetten, die uiteindelijk toestemming zou geven om dat volk weer weg te laten gaan uit Babel. Maar moest ook het volk zelf in beweging zetten, dat op stap moest gaan. Dat was nog niet zomaar toe aan een nieuw bestaan in een opnieuw van God terug ontvangen land. Dat blijkt ook wel omdat er behoorlijk wat mensen in Babel gebleven zijn. Ze hadden het daar nog niet zo slecht in de loop van de tijd. En God zegt, nou, maak je klaar, want je krijgt je land weer terug. Het land waar ik wil wonen, waar ik gemeenschap met je wil hebben. Het betekent dus onrust in een redelijk rustig bestaan, zelfs in ballingschap. En nu pakt Johannes die draad weer op. Wij zongen van het woord van God en we lazen van het woord van God, dat blijft bestaan tot in eeuwigheid. En dat vind je eigenlijk terug in het feit als dat Johannes zegt, wat toen gebeurde bij Jesaja is nu weer aan de orde. Bereid de weg. Dat is mijn prediking. En er was nu nog veel meer op handen dan destijds bij de profeet Jesaja. God zelf zou letterlijk reddend aanwezig zijn in Jezus Christus. Tot heil van het volk. En Johannes wist op dat moment nog niet hoe en wat precies. Dat blijkt ook wel uit wat hij verder zegt later. Maar hij volgt de opdracht die ook hij gekregen heeft. Bereid de weg. Nu wordt dat hier in het evangelie naar Johannes niet genoemd, op dit punt niet. Maar het is wel bekend dat dat inhield een prediking van bekering. Men moest zich afwenden van allerlei boosaardige praktijken die met het leven met God niet te rijmen vielen. Doet dat weg,
Zo was Johannes boeteprediker. De heerlijkheid des Heren komt aan. Nu in een heel nieuwe vorm. In de absolute vorm zou ik haast zeggen. In de vorm die de naam van Jezus Christus draagt. Emmanuel. God met ons. Nu de heerlijkheid des Heren betekent redding voor die verlorenen die geen uitzicht meer hebben. Dat blijkt ook op alle mogelijke manieren als we zien hoe Jezus mensen benadert. Tot schrik van diezelfde gevestigde orde houdt hij zich op met hoeren en tollenaars en zondaars van allerlei snit om hen weg te halen. Uit de verlorenheid waarin ze zitten. Ook de eenzaamheid waarin ze zitten. Mensen die alles verloren hebben. En mensen die ook God kwijt waren. Maar Jezus stapt erop af en zegt. Ik moet jou hebben. Zoals hij tegen Zacchaeus zegt. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Dat is heil des Heren. Heerlijkheid des Heren. Redding voor verlorenen. Maar evenzeer geldt, wat bij Jesaja te vinden is, de wan is in zijn hand. Het onrechtmatige mag niet blijven bestaan. En daarom heeft Johannes bij die prediking van die goede boodschap, op een bijna onbarmhartige manier zouden wij zeggen, het mes gezet in allerlei praktijken, met name praktijken van degene die zich voorstonden op hun levenswandel. U bent een gepleisterd graf, zei hij. Dat is geen leuke aanduiding. Mooi van buiten, maar stinkend van binnen. En tegen deze mensen zei hij daarom ook, vlucht nou maar niet in dat ritueel van de doop. Maar laat het tot werkelijke bekering in uw leven komen. Dat was natuurlijk niet een absolute tegenstelling. Alsof het gevaar in de doop zat. Maar in het feit dat mensen die doop begeerden zonder die bekering. En nu bereiden wij ons voor op het avondmaal. Dat is voor sommigen toch altijd nog een moeilijk punt. Van hoor ik daar wel thuis? Kan ik dat avondmaal wel vieren? Voor anderen is het misschien zo vanzelfsprekend dat juist achter die vanzelfsprekendheid wel weer eens een vraagteken gezet moet worden. Maar dat kan allemaal samenhangen met je eigen achtergrond, met je opvoeding en wat dies meer zij. Met je persoonlijke levensgang tot op dit moment. Maar voorop staat dat avondmaal vieren niet minder is dan het heil des Heren in ontvangst nemen. Ik denk aan die woorden waarin wordt gezegd dat we zo waarachtig gevoed worden met het lichaam en bloed van Christus als wij brood en wijn uit de hand van de dienaar ontvangen en we worden opgeroepen daarop ook te vertrouwen dat dat zo is. Dat is heel sterk uitgedrukt. U mag dat zo doen. Volgende week. Zo brood en wijn ontvangen, gemeenschap met het bloed en lichaam van Christus hebben, deel hebben aan zijn dood, opdat u ook deel zult hebben aan zijn leven. Het heil des Heren in ontvangst nemen. Vergeving voor schuldigen. En wat kan er allemaal niet zijn in een mensenleven? Daarnet hebben we rond de wet die we gelezen hebben ook iets gehoord over het tekort. Simpelweg doordat de Heere God veel meer van ons mag verwachten dan wij gegeven hebben. Misschien zeggen we dan dat we konden geven, maar in elk geval meer dan dat we gegeven hebben. Maar er kunnen ook heel andere dingen zijn. Dingen waarvoor je diep voor schaamt. Waarvan je zegt, hoe heb ik het kunnen bestaan? Hoe ben ik zo ver kunnen komen? Ook dan geldt, je mag het heil des Heren in ontvangst nemen. Geloof dat woord, dat lichaam en bloed van Christus ons gegeven wordt, zo waarachtig als brood en wijn ons worden aangereikt. Het reinigt, het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Laat dat voorop staan en laat dat ook het einde zijn. Maar wat niet kan, is dit bijzondere, dit onbegrijpelijke van God reduceren tot iets dat gewoon is. Nou ja, zo gaat dat nou eenmaal in de kerk. En zo is dat nou eenmaal bij het avondmaal. Zodat we als het ware de bliksemafleider hanteren en zeggen, nou ja, het vuur gaat ongevaarlijk de aarde in. Daar hebben we geen last meer van. Wat niet kan is, alles moet blijven zoals het is. Het evangelie, ook en misschien wel juist het evangelie van de vergeving, is een zware steen in een stille vijver. Dat brengt golfslag terug. Je kunt niet hier volgende week zitten om gereinigd te worden van alle vuil, om je vervolgens weer te gaan besmeuren. Dat kan niet. Om het beeld van de tekst te hanteren, de weg moet bereid worden. Wie naar vergeving uitziet, mag daarop rekenen. Maar wie naar vergeving uitziet van datgene wat niet deugt, wijst wat niet deugt ook echt af. En zal ook zeggen, van nu aan niet meer. Nee, niet dat we volgende week zeggen, ik heb het allemaal al bereikt. Maar wel, ik jaag ernaar. Zoals de apostel Paulus op dit punt ook een keer zegt, niet dat ik het bereikt heb, maar ik jaag ernaar. Het evangelie van Jezus Christus, van het bloed ter vergeving, is wel een stuk onrust in een bestaan dat alsmaar dreigt voort te kabbelen. Doet wat niet deugt uit uw middenweg. Dat kan ons de angst opleveren voor wat wij als onmogelijk beschouwen. Je kunt zo met jezelf te maken hebben dat je zegt, dit is onmogelijk voor mij. Dan zou ik op de twee dingen willen wijzen die iedere keer aan de orde komen bij de avondmaalsviering. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wat geweest is, is geweest. Maar daar hoort bij, de geest die hij ons verworven heeft, wil ons steeds meer verder leiden. Laat die verwachting ons deze week mogen bezighouden. Laat ons zo de weg bereiden. Amen.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Matteüs 26 wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. En terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond, dat bekrachtigd werd toen hij uitriep: het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig. De Heer gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook het zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij door de overtreding van al Gods geboden de eeuwige straf verdiend heeft, en zal hij berouw van zijn zonden hebben. Vooral ook omdat Christus die straf in zijn lijden en sterven heeft moeten verdragen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden zijn vergeven vanwege het offer van Jezus Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Here en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Allen die geen droefheid over hun zonden kennen, niet op Gods belofte vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboetvaardigheid voortleven, verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. En opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard worden, vermanen wij hen, zolang ze zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als onze harten verslagen zijn onder onze zonden en wij onze redding bij Christus zoeken, zijn wij van harte welkom bij hem. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten: met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Al wie God vreest, verhoort en zegent hij. Dat willen wij zingen in Psalm 145, vers 6. Uit de nieuwe bereiding.
Dit staat niet aangekondigd op de orde van dienst. Maar wel bij de mededelingen van vandaag. In aansluiting op deze morgendienst verzorgen Huub en Margriet van Roekel een presentatie over hun werk in Guinea de afgelopen 3,5 jaar. Nou kon ik vanaf mijn plaats niet ontdekken. Ik neem aan dat Huub en Margriet wel aanwezig zijn. Ja, dan zitten ze daar. Mooi. Huub in ieder geval. 20 juli 2008 waren jullie hier ook. En daarna hebben we jullie meer niet dan wel gezien. Dat was ook de bedoeling. We hoorden wel veel en we zagen wel veel over jullie en van jullie via de nieuwsbrieven. En wat we hoorden en wat we zagen was indrukwekkend. Ongetwijfeld zal het straks na de dienst met jullie presentatie ook weer blijken. Veel gebeden zijn opgezonden om jullie werk te begeleiden. En we mogen gerust zeggen, met zegen. De tekst waarmee jullie 20 juli 2008 uit zijn gezonden, zal zeker ook door jullie bevestigd worden. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machte is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Hij die bij machte is veel meer te doen dan wij doen. Wij bidden. Wij beseffen. Hij zal zijn werk voortzetten. Ook daar in de hoopkliniek. In Guinea. Ook wanneer collega's daar zonder jullie verder gaan. Hij zal zijn werk voortzetten. Situaties veranderen. Wat je 3,5 jaar geleden nooit gedacht zou hebben, kan opeens toch een realiteit zijn. En moeten keuzes heroverwogen worden. Trouwens, wat gisteren als vanzelfsprekend gold, kan vandaag opeens je leven radicaal veranderen. En zo hebben jullie nu als gezin een nieuwe weg moeten zoeken. Jullie kennende is dat voor het aangezicht van God gebeurd. En ik weet zeker dat jullie dat nu weer in Nederland ook doen. Met hetzelfde vers dat we in de dienst van de uitzending zongen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Als Zuidhoven gemeente waren we trots met de Van Roekeltjes als zendingswerkers. Een trots die we vertaalden in dank en lof voor onze God. We vinden het dan ook jammer dat jullie, uiteraard om begrijpelijke redenen, onze gemeente zullen verlaten. Dan is dit de plek om jullie in het midden van de gemeente te bedanken voor het prachtige werk dat jullie hebben verricht daar in Guinea. Tekenen oprichten van Gods Koninkrijk. Met de bede dat jullie met de gaven die God jullie hebt gegeven nog veel zegenrijke arbeid, waar dan ook, mag verrichten.
We willen nu samen de Heere danken en bidden. Wij komen tot u, o God, omdat wij gehoord het evangelie en wetende wat er zo leeft in de gemeente en daarbuiten niet anders kunnen dan ons wenden tot u. Tot u van wie alle leven is. Tot u die de wereld regeert.
tot u die heil in het vizier hebt voor mensen die dat niet verdienen. En er soms ook helemaal niet aan denken. Wij komen tot u met alles wat ons bezighoudt. Als wij ons voorbereiden op de viering van het avondmaal. En ons leven voor uw aangezicht blootleggen. Wij beseffen dat wij niet onder uw blik vandaan komen. Of we nu zitten of staan of waar ook maar gaan. U bent er. Dat kan soms wat benauwenis opleveren. En tegelijkertijd mogen wij bidden: ontdek ons en zie of in ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Laat dat ons aller gebed mogen zijn, o God. Bewerk daartoe onze harten. Wij danken u, nu wij afscheid gaan nemen van de familie van Roekel, voor het werk dat zij mede namens deze gemeente hebben mogen doen in Guinea. En wij bidden u voor hen dat zij hun nieuwe weg weer zullen vinden. En vertrouwend zullen gaan aan uw hand die ons geleidt op al onze wegen. Maar wij bidden u daarmee ook voor het volk van Guinea. Wil ook daar zijn. En laat in dat werelddeel waarin zoveel aan het gisten is, en in deze wereld waar zoveel aan het gisten is, rust gevonden worden in u. O God, geef daartoe aan uw kerk gelegenheid en plaats om het woord van Jezus Christus en die gekruisigd te prediken. Het is niet naar de mens, maar het is wel naar uw wil dat het geschiedt. En wij bidden daarom ook om uw zegen daarover. Wij komen voor u met alles wat ons in deze gemeente bezighoudt. Wij bidden voor broeder Huigen en met hem voor alle ouderen in deze gemeente. Het is niet eenvoudig om ouder te worden. Vooral niet omdat we soms het idee hebben aan de kant te staan en niet meer mee te tellen. Laat één ding voor ons duidelijk mogen zijn, dat we bij u in tel zijn. En dat van daaruit ons leven waardevol is. Wij danken u dat zuster Dolaert Starreveld het bericht kreeg dat de eerste chemokuren goed zijn aangeslagen. Er is nog een weg te gaan, dat beseffen we wel. Maar als u met ons meegaat, is het goed. En we leggen daarmee ons leven in onze hand. In uw hand. We bidden u voor de familie van Saan. Ze werken onder kinderen en jongeren in Gambia. Wij bidden u dat het hen zelf goed gaat. Dat ze zich wel bevinden bij het werk dat ze doen en dat ze zich gedragen weten door uw kracht. En dat ze zegen op hun werk mogen hebben. Voor de studenten. We bidden nu voor hun kinderen die in Senegal op school zitten. Geef het besef dat u de band bent die ouders en kinderen bindt. Geef dat trouwens ook onder ons. Als niet alleen de geografische afstand een rol speelt, maar soms ook een afstand van generatie. Of de afstand van mentaliteit. Waar wij de band niet kunnen vasthouden, kunt u het wel. Wij bidden u daarom en wij bidden u om vertrouwen daarop. We bidden om uw zegen voor de buurtlunch van het Marins-project. Geef dat de wijk Crispijn weet, niet dat er kerken zijn, maar dat u er bent. En dat uw oog gericht is op mensen die daar eigenlijk niet op zouden kunnen rekenen. Wij danken u voor het feit dat zuster Letoy voor het eerst na 3 maanden weer in de kerk mag zijn. We beseffen dat dat een voorrecht is dat niet vanzelfsprekend is, maar ook van uw genade getuigt. Daarom danken wij u ook. Wij bidden u voor ons in dit land, in Nederland, waarin veel godsdiensten elkaar treffen, maar waar wij in elk geval weten dat er maar 1 waarheid is, en die waarheid draagt de naam van Jezus Christus. Maar laat bij dat alles ons beseffen dat we alleen maar mogen samenleven in respect voor elkaar, en dat geen machtsuitoefening iets zal bereiken. Ook niet bij de verkondiging van het evangelie, maar slechts uw geest. Wil die geest dan rijkelijk geven onder ons en onder anderen? Wil ons horen als wij u danken en als wij u bidden in de naam van Jezus Christus, onze Heer, die ons leerde bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij mogen de Heere dienen van onze gaven. En nadat de kinderen teruggekomen zijn, zingen we gezang 119, vers 1 tot en met 5. Richt op uw macht, o Heere der Heerscharen.
Laten wij van hier gaan dragende de zegen van de Heere onze God en als gezegenden ook ten zegen zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Hallo, welkom allemaal bij onze presentatie. Leuk dat we zoveel bekende gezichten zien. Voor mij ook wel onbekende, na de 4 jaar dat we weg geweest zijn. Daarom wil ik ons heel kort voorstellen. Misschien overbodig voor 90%, maar ik denk dat het toch goed is dat we het kort uitleggen. Wij zijn Huub en Margriet van Roekel, hebben 2 dochters, Rebecca en Sarah. En sinds september 2007, zijn we werkzaam voor Kama Zending. Na een periode van voorbereiding zijn wij begin 2009 aan het werk gegaan in de Hope Kliniek in Guinea. Guinea is een land 5 keer zo groot als Nederland. En wij wonen daar echt 2 dagreizen de binnenlanden in. Over modderige wegen, blubbewegen. Dus ja, als we daar eenmaal waren, dan bleven we daar ook een tijd. Omdat het geen grapje is om met kleine kinderen te rijden. Je bent echt 2 volle dagen ben je in de auto. Nou, de kinderen konden geen auto meer zien als we aankwamen. Wij hebben daar meegeholpen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is in 2003... zijn ze begonnen met de bouw van het ziekenhuis. Nou ja, wij zijn natuurlijk pas in 2009 erbij gekomen. Maar in 2009 was het nog steeds een heel klein ziekenhuis. Het is Guinea is niet te vergelijken natuurlijk met Nederland. Waar je een ziekenhuis bouwt en waar al het personeel is en de apparatuur. Dus ik denk dat ze in 2006-2007 ongeveer gestart zijn met polykliniek. Heel kleinschalig, met een klein beetje personeel. En sinds 2006 zijn ze echt gaan groeien. En is het nu echt een ziekenhuis met een polykliniek, met een chirurgie, met een goede chirurg. En met opname, de hospitalisatie. We hebben 18 tot 20 bedden nu. En ja, daar hopen we ook in de toekomst, hopen ze dat uit te gaan breiden. Maar ja, zeker voor Afrikaanse begrippen is het echt een luxe om zoveel te hebben. We hebben zelfs patiënten uit de hoofdstad die horen dat er in een zaal, waar de hoopkliniek is, dat daar goede medische zorg geleverd wordt. En die komen ziek 2 dagen reizen naar de hoopkliniek soms. Omdat de lokale ziekenhuizen zo weinig artsen aanwezig zijn. Weinig materiaal en weinig medische apparatuur. Dus het is onvoorstelbaar vergeleken met alle luxe die wij hier in Nederland ook weer hadden. Toen onze dochters in het ziekenhuis lagen, een paar weken terug. Ja, dat zet je wel weer stil bij de luxe die wij hier kennen. We willen het niet te lang houden, omdat we al een hele dienst gehad hebben. We willen proberen om in een half uur iets te vertellen van een stukje geschiedenis. Heel kort van het ziekenhuis, wat we ook al eerder gedaan hebben. Dus we zullen dat kort houden. En dan wil Huub wat vertellen met wat patiëntencasussen laten zien. Wat mensen die we ontmoet hebben daar. En ook tegelijkertijd wat vertellen van de ontwikkeling van het ziekenhuis. Hoe dingen veranderd zijn in de loop van de jaren. Welk personeel erbij gekomen is. Goede, bekwame artsen die er nu werken. En daar willen we een klein beetje van aan jullie laten zien. En daarna zullen we kort wat laten zien van het afscheid wat we daar hebben mogen hebben.
Ja, goedemorgen. Ja, we hebben dus een half uurtje. We zijn gewend aan diensten van 2 tot 3 uur. Dus ik dacht dat we... Maar we zullen het een beetje beperken. We zullen het van Nederlandse begrippen gewoon kort houden. Heel klein stukje geschiedenis, wat Margriet al zei. In 2003 stond er nog helemaal niks. En daarna zijn ze met de bouw begonnen. Als ik knik, mag ik de volgende doen. Is dat goed? Ja? En hier zie je dat het is vooral vanuit de lokale, de evangelische protestantse kerk is het opgezet. En die vanuit de lokale mensen is ook het ziekenhuis gebouwd. Maar er was eigenlijk nog helemaal geen medisch personeel toen. Dat is pas later gekomen. Maar het ziekenhuis, daar waren ze wel mee begonnen. Mag ik knikje? Ja. waar ze mee begonnen, dus vooral eigenlijk in 2006, was de polykliniek. Dus dat is eigenlijk gewoon dat je patiënten ziet. Ze hadden nog totaal geen mogelijkheid om ze op te nemen, maar wel om medicijnen te geven en om mensen zo verder te helpen. Eigenlijk toen ze begonnen in 2006, ze zijn begonnen met een verpleegkundige, met Anja. En ze konden eigenlijk maar 15 tot 20 mensen per dag zien, maar er kwamen er eigenlijk gewoon veel te veel. Dus toen zijn ze eigenlijk heel snel begonnen met het opleiden van lokale mensen, lokale verpleegkundigen. Eigenlijk waren het hulpverpleegkundigen. Die heeft ze geprobeerd op te leiden om dan consultatie te doen. En toch op die manier goede zorg te leveren. Om je te laten zien waar we nu zijn. Nu kunnen we zo'n 80 tot 90% per dag zien. En nu is er ook telkens een arts voor supervisie. Dus als er een patiënt is die te ziek is, of als die te moeilijk is, dan wordt er altijd een arts bijgeroepen. Ja. Ja. Dit is ruim een jaar geleden hebben wij ook aangegeven. Ik denk voor mensen die onze nieuwsbrief vertrouwen gelezen hebben, van we hebben een hele mooie tijd gehad. Het is ook veel zwaarder geweest voor ons als gezin dan we verwacht hadden. Dus een jaar geleden hadden we ook aangegeven van jullie moeten ook op zoek gaan naar vervanging. Want we gaan hier niet heel lang blijven. En toen hebben ze, sinds juni dit jaar is er een lokale Genezen arts bijgekomen, dokter Simeon. Die had al 10 jaar gewerkt, ook voor de kerk in de hoofdstad in Genee. En die hadden we bereid gevonden om ook bij de hoopkliniek te komen werken. Dus sinds juni, ik heb eigenlijk 3 maanden heel intensief met hem samengewerkt. Vooral om een heel deel van het werk over te dragen, vooral van de consultatie. Dus dit is echt, dit was echt gebedsverhoring. Het is ook echt een heel fijn gezin. Het zijn hele gelovige mensen ook, die ook echt een hart hebben om niet alleen medische zorg te bieden, maar ook door die medische zorg ook de liefde van Jezus te laten zien en zo ook het evangelie te verspreiden. De hospitalisatie, dat is dus een andere tak. Toen wij kwamen was er nog helemaal geen mogelijkheid om patiënten op te nemen, omdat we gewoon veel te weinig personeel hadden. In januari in 2010 hè? Een jaar geleden, dus in begin 2010, zijn we langzaam begonnen met 2 tot 3 dagen per week mensen op te nemen die echt te ziek waren om naar huis te sturen. En tegelijkertijd ook meer mensen op te leiden. En sinds begin dit jaar, sinds januari, draaien wij fulltime, draaien we 24 uur op 24 uur. En kunnen dus echt mensen opgenomen worden. We kunnen alleen door de week mensen zien, maar in het weekend, mensen die opgenomen zijn, die kunnen we wel gewoon blijven verzorgen. Dat is we waren er al heel blij mee, dat is een hele verbetering. Dit is een voorbeeld van een meisje die je in het midden ziet, een meisje van 8, 9 jaar, die was opgenomen met hele erge malaria. Dat zie je daar gewoon heel veel. En het probleem is eigenlijk dat mensen zo laat komen. Die mensen die hebben vaak al zoveel bloed verloren, die komen vaak in coma binnen. En voor heel veel, vooral kleine kinderen onder de 5 kun je al niks meer doen. En dit is gelukkig, dit is een goed voorbeeld. Dit meisje dat had bloed gekregen, hebben we medicijnen kunnen geven. En die na 2 dagen, die lopen gewoon weer. En die zijn gewoon weer beter. Dat is echt heel mooi dat je dan toch op die manier mooie dingen kan gaan doen. En dan kom je nu terug in Nederland en dan maken mensen zich druk over de eigen bijdrage van 100 euro per maand. En wij komen dan terug en wij moesten gelijk naar het ziekenhuis met onze kinderen. En die hebben een week opgenomen gelegen en je hebt gewoon alle zorg die je maar kan wensen. Ik weet wel, het kost wel veel geld, ook in Nederland. En ik weet dat sommige mensen het ook moeilijk hebben, maar aan de andere kant mogen we gewoon heel dankbaar zijn voor die zorg die we hebben. En als er wat is, dat we gewoon naar een arts toe kunnen. Dit is een ander voorbeeld van de hospitalisatie. Begin dit jaar, in april, mei, ik weet niet of mensen zich nog herinneren. Rebecca, onze oudste dochter, heeft best wel heel erg last van de ogen gehad. En dat ging helemaal niet over, dus die moest naar het oogziekenhuis. Toen zijn ze teruggegaan, toen ben ik nog een maand langer gebleven. Omdat er gewoon vrij veel werk was. En een week voordat ik naar huis zou gaan, kwam dit jongetje op de poli. En hij stond echt zo op de consultatie. Hij kon alleen nog maar staan en hij kon alleen nog maar zo ademhalen. En zo sliep hij ook al een paar weken. Wat bleek nou? Die jongen die bleek een absces ontwikkeld te hebben in zijn longen. Aan één kant. En dat zat echt helemaal vol met pus. En dat had zijn hele hart ook de andere kant op geduwd. We hadden een röntgenfoto van die jongen laten maken. En het was gewoon een wonder dat die jongen nog leefde. Gelukkig was toen we hebben ook een lokale chirurg, daar ga ik zo over vertellen. Die was er toen al, dus ik heb het samen met hem kunnen doen. Hij heeft er toen een drain in geplaatst om de pus eruit te halen. En daaronder zie je 2 flessen, dus dat is 2,5 liter die er gelijk in 1 keer eruit kwam. Van dat jongetje. Dus dat jongetje een uur later was gewoon, dat jongetje kon gewoon weer ademhalen, kon gewoon weer praten. Die is een paar dagen nog heel ziek geweest, maar daarna is hij wel opgeknapt en hij is wel helemaal gezond, heeft het ziekenhuis verlaten. En dat was juist in die week, ik had best wel zwaar, ook gewoon omdat Sarah was toen ook ziek geworden. En dat jongetje dat zou net naar huis gaan, dus ik vraag via een tolk van, weet je wie Jezus is? En dus dat jongetje zegt zelf, dat jongetje van 8, hij zei, ik weet het niet, maar ik heb wel gezien op de manier waarop jullie de zorg leveren hier, dat ik wel mijn hart aan Jezus wil geven. Dus toen hebben we de tuinman erbij geroepen. De tuinman was dus iemand die zijn taal sprak. En die heeft het jongetje het evangelie uitgelegd en die heeft het jongetje naar de Heer geleid. En hoe we het dan doen, we geven dan een brief mee voor de lokale kerk. En de lokale kerk volgt het dan verder op. Dus het wordt ook weer overgedragen aan de lokale gemeentes. En dat was voor mij was het echt, ik noem dat een knipoog van God. Als je het zelf moeilijk hebt, dat God dan toch op die manier laat zien van, ben je niet vergeten en het werk gaat wel mooi door. Hier linksonder zie je dat jongetje, ja, als hij het ziekenhuis verlaat. Hij kan gewoon weer lachen, hij kon gewoon weer praten. Hij was gewoon weer, als van ouds. Mag ik de volgende dia? Ja, oh, je zit daar. Ja. Dankjewel. Dit is een ander voorbeeld. Je ziet heel veel mensen die koken gewoon buiten. Die hebben geen water, die hebben geen elektriciteit, die hebben geen licht. Dus die koken gewoon buiten op, rondom vuurtjes. En die kinderen spelen er allemaal bij. Dus je ziet ontzettend veel brandwonden. En het probleem is dat ze vaak pas heel laat komen. Ze gaan eerst naar de lokale genezer. En ze proberen van alles. En als het echt niet meer gaat, dan komen ze naar het ziekenhuis. En dan zie je vaak kinderen met hele erge brandwonden die gewoon heel lelijk genezen zijn. En als je brandwonden op je pols hebt, dan gaat je hand gaat helemaal scheef staan. En die jongen, die hand die kon hij gewoon helemaal niet meer gebruiken. Dat was gewoon helemaal vergroeid. Ik had geen idee wat ik moest doen. Maar in die tijd was die arts er ook al bij, die genezen arts. En die had dat wel geleerd. En die heeft met een aantal operaties heeft hij het gewicht weer kunnen herstellen. En met een aantal huidtransplantaties heeft hij toch weer een normale functie kunnen geven aan die handen van het jongetje. Het ziet er misschien niet zo mooi uit, maar hij kan het wel weer gebruiken. En dan, dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld van, doordat die lokale arts er nou ook bijgekomen is, kun je ook voor zulke kinderen kun je wat doen. En waarom nu deze dia? John en Anja. Zijn een aantal mensen onder jullie kennen John en Anja denk ik wel, hè? Waarom we deze dia erbij gedaan hebben? Omdat Anja is verpleegkundige, maar die werkt al 20 jaar in Afrika. En zij heeft eigenlijk het leeuwendeel op zich genomen van het trainen van de lokale verpleegkundigen, van de lokale mensen. Waardoor je het werk kan doen. Want je kunt er wel 4 artsen neerzetten, maar als je geen verpleegkundige hebt, die doen toch vaak het meeste werk. Dus dan kun je nog niet veel doen. En juist ook van de consultatie en van de hospitalisatie. Zij heeft ook een programma opgezet om mensen te trainen en lokale verpleegkundigen op te leiden om hun werk daar goed te doen. En waarom dan deze dia? Een heel aantal mensen uit deze gemeente hebben ons ook persoonlijk gesteund. Die hebben ook een brief gestuurd om te vragen van, wij gaan weg, wij stoppen eind dit jaar bij KMA-zending. Maar zij hebben heel erg problemen om nu hun financiën rond te krijgen. En waarom is dat zo? Omdat ze al 20 jaar weg zijn. En heel veel mensen die kennen ze gewoon niet meer. Dus hun komen 1 keer per 4 jaar komen ze nog terug naar Nederland of naar Amerika. Ze is getrouwd met een Amerikaanse zendeling. Maar de bekendheid zijn ze kwijt en daardoor heel veel mensen kennen ze ook niet meer. Dus ze hebben heel veel moeite nu om hun financiën rond te krijgen. Maar dat zijn wel mensen die blijven. En dat zijn mensen, zij zeggen van wij blijven eigenlijk tot onze dood, zeggen ze. Of zolang God het toelaat. Maar hun hebben echt het verlangen om tot het einde te blijven. Dus als jullie nog geld over hebben of nog andere mensen willen steunen of betrokken willen blijven bij de Hoopkliniek, dan wil ik deze mensen heel warm aanbevelen. Ja? Dit is een ander voorbeeldje van de chirurgie. Voordat wij kwamen was er al een OK-verpleegkundige geweest. En die had de lokale verpleegkundige had die opgeleid om de sterilisatie te doen. En om te assisteren bij operaties. Toen wij gekomen zijn, toen ben ik begonnen met kleine operaties. En zo zijn we verder gegaan met het trainen van de mensen. En in januari dit jaar. Ja, volgende. Oh ja, sorry, dat is nog één dia. Dat laat gewoon de... Ja, je mag de volgende geven, dat is prima. Ja, ja hoor, is goed, prima. In januari van dit jaar is er een lokale chirurg bijgekomen. Dat is dokter Yaradunu, dokter Jean. Hij was arts en hij heeft een opleidingsprogramma gehad van 5 jaar. Dat is een PACS-programma, dat wordt gesteund vanuit Amerika. En die worden dan in 5 jaar worden ze opgeleid tot chirurg. Maar dat zijn echt chirurgen van niveau. Want ik denk zelfs dat het een betere chirurg is dan de meeste chirurgen in Nederland. En waarom zeg ik dat? Omdat hij gewoon veel meer kan. Als je chirurgen hebt in Nederland, die zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in de buik. Of je volgt allemaal je specialisaties. Hij kan bijna alles. Ja. Wel met zijn grenzen natuurlijk. Maar hij kan bijvoorbeeld ook gespleten lip, gespleten gehemelte. Oh, kom maar. Hij kan buikoperaties, hij kan orthopedische operaties. Hij kan gewoon heel veel dingen doen. Van de basis kan hij bijna alles. Dus dat zijn echt chirurgen die goud waard zijn. Na zijn opleiding heeft hij een contract getekend voor 5 jaar bij de Hoopkliniek. En hij is er nu een jaar. Dus hebben ze, zeker nog 4 jaar hebben ze een hele goede chirurg. En ze hopen dat hij daarna wil blijven. In die foto sta ik naast hem ook. Vooral mijn hoofdtaak, ik ben ook medisch directeur geweest. En dat is, ik maak vaak een grapje ervan. Als je promotie wil maken, moet je naar Afrika gaan. Want dan ben je zo directeur. Dus... Het klinkt allemaal heel leuk, maar ik was de enige arts. Dus dan ben je ook de enige die directeur kan zijn. Maar goed, ik heb het wel met plezier en met liefde gedaan. En ik heb het aan hem overgedragen. En hij was ook een hele geschikte kandidaat om het te doen. En hij doet het dan samen met de andere mensen, gaat hij het werk voortzetten. Dit is een andere familie. Ik weet niet, mensen die trouw gelezen hebben, die kennen waarschijnlijk Jairus en Adeline. Dit zijn lokale zendelingen. Die komen uit, één komt uit Gabon en de ander komt uit Guinea. Die hebben elkaar in Gabon gevonden, die zijn getrouwd. En die zijn uitgezonden als medisch zendingswerkers naar Guinea. Hun waren al in het ziekenhuis voordat wij er waren. En de man die je ziet als die Jairus, hij is eigenlijk de spil geweest van de anesthesie. Hij is verpleegkundige, maar hij is opgeleid om ook anesthesie te doen. Dus de basisanesthesie beheerst hij ook heel goed. En zij, dat is Adeline, zij is verpleegkundige, maar zij is de hoofd van de verpleegkundigen. En dat is ook iemand die zit ook al 25 jaar in het vak. Dat zijn vaak de oude rot in het vak waar je gewoon heel veel aan hebt. En als er wat was ook, mensen gingen altijd eerst naar haar toe. En als zij er niet uitkwam, kwam zij naar mij toe. Maar daardoor kun je wel je werk doen. Want als je voor alle kleine dingetjes moet doen, dan hou je het gewoon niet vol. En zulke mensen die houden het ziekenhuis wel draaiende. En dit zijn ook mensen die blijven. En dat is het mooie van, hun worden ook voor een deel ondersteund door KMA Zending. Ze worden ondersteund door de lokale kerk, maar die hebben gewoon te weinig financiën. Dus de KMA Zending heeft toegezegd om voor een aantal jaren ook voor een paar duizend euro ook in hun steun te voorzien. Om ook vliegreizen te betalen die ze één keer in de twee, drie jaar moeten maken. Dus dit zijn ook gewoon gouden mensen die wel blijven. En waar wij ook bij betrokken willen blijven. Ja? Hier zie je Jairus aan het werk. Dus hij is anesthesieverpleegkundige. Maar bij de Hoopkliniek, we krijgen ook af en toe teams. En zoals enkele onder jullie waarschijnlijk wel weten, Mercy Ships is nu twee keer geweest. En Mercy Ships kennen jullie waarschijnlijk van de boten, hè? Van de schepen. Van de grote hospitaalschepen die onder andere in Afrika varen. En die dan de grote havens aandoen en die heel veel operaties doen. Ze hebben ook lokale teams die ze sturen naar ziekenhuizen, onder andere naar zendingsziekenhuizen. En wat onze taak dan is, wij verzamelen zeg maar, de moeilijke patiënten of de moeilijke casussen voor de specialist. En dan komen hun met een heel team en die helpen dan 2 tot 3 weken om de patiënten weg te werken. Te helpen. Op een goede manier weg te werken. Maar dat ze, dit is ook een mooi voorbeeld. Hier heb je twee anesthesisten aan het werk. En in die tijd gebruiken ze ook om onze werkers, zeg ik, om ook de lokale werkers ook weer op te leiden. Om te leren intuberen, te leren de anesthesie te doen. Gewoon dat de basisanesthesie goed is. En daarmee kun je dus, als hun weg zijn, kun je weer een jaar vooruit. En als ze over een jaar weer terugkomen, dan kunnen ze weer een bijscholing doen. Dus het is gewoon heel, heel mooi werk. En in januari komen ze weer. Komt het team van Mercy Ships weer naar Guinea, naar de Hoopkliniek ook. En en dan gaat de training gaat weer door en de patiënten worden alweer verzameld. Dit is nog een ander voorbeeldje van de teams van Mercy Ships als ze bezig zijn met operaties. Ja, wacht even. Hier zie je bijvoorbeeld de specialist die twee keer geweest is. Dat noem je een maxillofaciaal chirurg. Dat is een hoofd-hals chirurg. Dat is echt zijn specialiteit. En die zijn vooral heel goed in allerlei tumoren in het gezicht en gespleten gehemeltes. Van allerlei, gekke dingen zeg ik vaak, die je daar heel veel ziet. Dit meisje bijvoorbeeld had aan twee kanten had ze een gespleten lip en een gespleten gehemelte, helemaal tot achteren. En die na één operatie ziet ze er gewoon al heel anders uit en kan ze weer een normaal leven leiden. En wat je vaak ook ziet, deze kinderen, die zie aan de ene kant, het komt daar veel voor, maar je ziet het niet. Waarom niet? Omdat ze worden gewoon verborgen in een kleine dorpje, die mogen niet naar buiten. Want dat is vaak een vloek, hè? Daar rust een vloek op. Of dat is gewoon, daar schamen ze zich voor. Dus dat wordt gewoon in de huisjes gehouden. En dat zie je niet. Als ze dan een team komen, of als ze dan horen dat je er iets aan kan doen. Dan zie je in één keer heel veel van zulke mensen langskomen. Wat het mooie is van die lokale chirurg die er nu is, die kan dit bijvoorbeeld ook. Als dat team komt, dan krijgt hij ook weer een paar weken training. En dan kan hij er gewoon mee doorgaan met gespleten lippen, gespleten verhemelten, om dat zelf te repareren. En dat is gewoon heel mooi als lokale mensen dat zelf kunnen doen. Een van de grote doelen ook van de Hoopkliniek is altijd geweest, nationalisatie noem je dat. Is dat het werk wat we doen, willen we overdragen. Het is heel makkelijk om te komen en al het werk te doen. Maar het is veel mooier om mensen te trainen dat ze het werk kunnen gaan doen. En dat proces, daar zijn ze echt heel hard mee bezig met de Hoopkliniek. En we zien dat het de goede kant op gaat. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Dit is nog een ander voorbeeld. Dit is al een oudere dame van achter in de 50. Wat ze had, dat was een soort, als kind heeft ze dan een ernstige infectie gehad. Die, dat eet een beetje, dat eet de huid op. En dat geneest dan met een heel groot litteken. En dan blijf je altijd heel erg misvormd door. Zij heeft het heel klein, je ziet het nog veel erger. Maar na één operatie vaak zien die mensen er al heel anders uit. En ook al zijn ze al 60 of 70, als mensen dan weer gewoon een normaal leven kunnen leiden, zijn ze heel dankbaar voor. Ja. Een ander voorbeeld van een vrouw met een grote tumor van de parotis, van de klier in het gelaat. Ook doordat de specialisten komen, kun je zulke mensen toch helpen en kun je wat voor ze betekenen. Dit is een ander verhaal, dit is een jonge vrouw. Als je deze kant wegkijkt, is het een hele mooie vrouw. Dit is een vrouw die komt uit Liberia. Wat we dus ook heel veel zien, zijn epilepsiepatiënten. En een heel groot probleem is de medicijnenvoorraad. Van de algemene ziekenhuizen, die hebben wel medicijnen, maar dan is het op. Of dan zijn de prijzen te hoog en kunnen mensen het gewoon niet betalen. En wij hebben één dag in de week, op woensdag, zien wij heel veel chronische patiënten, waaronder epilepsiepatiënten. En als je die mensen goed kunt behandelen, dan je hebt geen idee wat je voor ze kan betekenen door ze gewoon één pilletje of twee pilletjes per dag te geven. Daardoor kunnen ze weer naar school gaan, daardoor kunnen ze gewoon weer werken, daardoor worden ze weer geaccepteerd, kunnen ze weer gaan trouwen. Daardoor zijn ze gewoon geen outcast meer. Deze vrouw die had epilepsie, die had een tekort aan medicijnen. En tijdens het koken van het eten krijgt ze een epilepsieaanval en valt ze in het vuur. En de hele gezicht was helemaal verbrand. En zulke dingen zie je dus heel veel. Ook kinderen, ook gewoon brandwonden overal. Omdat ze tijdens een insult wat ze doen, dat ze gewoon in het vuur vallen. En als er iemand niet snel bij is, dan zie je gewoon vreselijke dingen. Deze vrouw is eigenlijk een half jaar is ze bij ons op de wondbehandeling geweest. We hebben nog geprobeerd ook om een huidtransplantatie te doen bij haar. Dat is allemaal niet gelukt. Uiteindelijk is er toen een team gekomen. En samen met het team is het toch uiteindelijk gelukt om er een andere plek van de huid van de buik hebben we de chirurg heeft het toch mooi kunnen repareren. Het ziet er misschien nog een klein beetje eng uit. Maar voor die vrouw is het al een heel ander leven. En kan ze alweer gewoon zonder hoofdbedekking kan ze weer door het leven. Wat ook wel triest is. Deze vrouw heeft 3 kinderen. Die is ook verlaten door de man. Die heeft verder ook helemaal niks meer. Ze wist ook dat wij naar huis zouden gaan. En voordat we weggingen, haar dochter bood ze nog aan mij aan. Zegt van, wil je mijn dochter niet meenemen? Dat is een dochtertje van 2. En dat is van, die staan ze af omdat ze weten dat wij het hier zoveel beter hebben. En dat ze hier zoveel meer kans hebben. Dus dat is, ik vind het eigenlijk heel erg om te zien dat je dan toch, ze wil het beste voor haar kind. Maar ze geeft wel de dochter weg dan. Maar goed, we hebben het niet aangenomen. Dat mag trouwens ook niet. Dus. Dit is een ander verhaal. Dit is geloof ik het laatste patiëntenverhaal wat ik wil vertellen. Dit is van een meisje van 8, 9 jaar. Gelukkig was er toen net een team. Dit was in december 2010. En 2 dagen voordat het team weg zou gaan, komt er een meisje op de poli. En die heeft dus een gipsverband om. Maar dat meisje was helemaal panisch als je dat verband eraf wil halen. Dus op een gegeven moment moeten we haar gewoon onder anesthesie brengen. Dus op de operatietafel. En dan eindelijk kunnen we het gips eraf halen. Maar het blijkt dat het gips gewoon veel te strak gezeten heeft. Meer dan een week. Dus ik weet niet of u weet wat dat inhoudt. Maar als je een week lang geen bloedcirculatie meer hebt in je handen. Dan sterft het gewoon helemaal af. Dus dat meisje had de hele arm was gewoon helemaal afgestorven. En dan moet je toestemming hebben van de ouders om een amputatie te doen. En dat geven ze dus niet. Dat is onvoorstelbaar. Dus op een gegeven moment moet je echt die ouders moet je meenemen in de operatiekamer, moet je het laten zien. En uiteindelijk geven ze dan toestemming om een amputatie te doen. En dat heeft wel het leven van dat meisje gered. Het is natuurlijk vreselijk als je een arm moet missen, maar als je daardoor wel verder kan leven. Maar dat is één voorbeeld van zorg die gegeven wordt. Als er dan geen goede follow-up is, dan zie je echt vreselijke complicaties. Dit meisje heeft het gelukkig goed gered. En wat, dus een hoofd-halschirurg, ik heb samen met hem, maar hij heeft het meeste gedaan, hebben toen die operatie gedaan. En dat meisje heeft het gered en kan nu wel een gewoon leven leiden. Wel met 1 arm, maar wel levend. Ja, we zouden nog veel meer kunnen vertellen, maar dat gaan we niet doen. Ik wil nog heel kort het woord aan mevrouw geven.
Het is alweer 3-4 weken terug dat we op punt stonden om te vertrekken. We hadden echt een heel warm afscheid. Op een middag hadden alle werkers waren, zoals u kunt zien op de, op de volgende dia vooral. Alle werkers hadden allemaal dezelfde kleren aan. Kopen ze stof op de markt, laten ze kleren van maken die ze bij bijzondere gelegenheden dragen. Nou, ze hadden een heel leuk, mooi afscheidsfeest gemaakt. Waarin ze ook echt weer zagen dat ze het allemaal zo erg vinden dat we vonden dat we weggaan. En dat ze ons heel erg gaan missen. Ze hadden ook een officiële overdracht gemaakt. De Afrikanen vinden het heel leuk om het echt ook goed en officieel te doen. Zeggen ze dat hebben we van jullie geleerd. En iedereen kwam ook dus heel netjes. En op de foto's hier kun je de overdracht zien dat Huub echt zijn taak als medisch directeur overgedragen heeft aan dokter Yaraduno. En dokter Yaraduno doet dat niet alleen, want als hij al het werk moet gaan doen wat Huub deed, dan komt hij niet meer aan opereren toe. Dus daarom hebben ze 2 adjunct-directeuren erbij gemaakt. Die gaan helpen met administratie of het bestellen van medicijnen of zoveel dingen die erbij komen in Guinea. En wat in Nederland allemaal zo vanzelfsprekend is om een apotheek te hebben of een röntgenafdeling. Ja, dat in Guinea draag je als medisch directeur echt verantwoording over alles. Dus op de foto kun je die overdracht zien. En mag ik de volgende? Ja, dit zijn nog wat foto's van ons afscheid van vrienden. Waar we echt ook een goede tijd mee gehad hebben. Wat ook niet makkelijk was om er afscheid van te nemen, om weg te gaan. Maar dit is voor ons voor nu echt een goede beslissing om hier te zijn. Het werk is mooi, het werk is heel hard nodig. Maar om zo geïsoleerd te leven, ook met kleine kinderen, is ons gewoon echt veel zwaarder gevallen dan we gedacht hadden. En daarbij ook de politieke situatie die een hele tijd onstabiel is geweest, dat Guinea ook op de rand van een burgeroorlog bijna stond. Dat maakt het als westeling gewoon moeilijk om daar te zijn. Dus voor nu is het goed om hier te zijn en de hoopkliniek zal altijd een warme plek in ons hart houden. Er staat bedankt boven. De bedankt is ook voor jullie bedoeld als gemeente, omdat we het altijd heel erg gewaardeerd hebben dat jullie als gemeente ons gesteund hebben, betrokken waren, dat we kregen niet iedere dag post, omdat post heel lang overdoet en in de hoofdstad kwam. Maar als de post was, dan zaten er altijd kaarten bij van mensen van hier. Iedere maand kregen we wel post en e-mails. En we willen jullie bij deze heel hartelijk bedanken voor de kaarten, voor jullie gebed. Wat hier, wat er ook heel veel geweest is voor ons. En daar we soms ook echt stil van werden. Dat we zo hoorden hoeveel en hoe vaak jullie voor ons gebeden hebben. We willen jullie op deze plek en hopelijk ook persoonlijk nog bij het koffiedrinken of later deze maanden hartelijk daarvoor bedanken. Huub heeft werk gekregen weer bij Elios, waar hij eerder in Dordrecht gewerkt heeft. Maar nu is het op een andere locatie. Hij kan 2 dagen in Amersfoort werken en 2 dagen in Bos en Duin. Dus mede daarom en ook omdat de familie daar in de buurt woont, hebben we besloten om nu in Amersfoort te gaan wonen. Zoals de ouderling ook al even aangaf eerder. Dat we ook afscheid gaan nemen van jullie als gemeente. En wat we ook heel jammer vinden. Omdat we jullie betrokkenheid en vriendschappen allemaal heel erg gewaardeerd hebben. Dus nogmaals bedankt. Bedankt voor jullie aandacht bij de presentatie. En tot ziens bij het koffiedrinken. APPLAUS